Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Hartelijk welkom aan de gasten. In het bijzonder als u of jij vandaag voor het eerst bij ons bent. Ook een groet aan de mensen die via het internet nu of later met ons dienst verbonden zijn. Mijn naam is José Henriques. Ik ben vandaag ouderling van dienst. In deze dienst is vandaag de voorganger dominee Arjan Marcus uit Delfshaven. Welkom. Organist Henno van Dijk. En er is in ieder geval al een bijdrage van de Jeruzalem Kerkband. We bereiden ons voor op dienst met het intoslied 695 uit het nieuwe liedboek. En mede namens de kerkenraad wensen we u een goede dienst.
Laten we stil worden nu en laten we ons in de stilte richten op God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu twee lofliederen. Eerst Psalm 67 en daarna het lied De Wind Steekt Op. Met Pinksteren is de geest uitgestort en ja, wij zijn geroepen om nu te leven voor het aangezicht van Vader, Zoon en Geest. En we luisteren vanmorgen naar aanwijzingen daarvoor, aanwijzingen voor ons leven met God. Een gedeelte uit Galaten 5. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruikt die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, schrijft Paulus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Tot zover. Laten we samen bidden. Heer onze God, hier zijn wij gekomen voor uw aangezicht, hier onder uw dak. Wij zoeken u, Heere God, misschien wel heel gedreven, misschien ook niet zo heel erg, want onze levens spelen zich soms ver bij u vandaan af, voor ons gevoel. En misschien is het ook wel zo omdat we bij u zijn weggedwaald of omdat we u zijn kwijtgeraakt. Maar u hebt uw geest gegeven, uw aanwezigheid. En daar bidden wij om uw geest, om uw aanwezigheid. Wilt u met uw geest bij ons ruimte scheppen, zodat wij ons door u laten gezeggen? In ons leven iedere keer weer de kleur krijgt van u en van uw koninkrijk. Vergeef ons, Heere God, dat we vaak ons eigen koninkrijkje dienen en opgaan in onze eigen belangen, in wat wij graag willen, in onze drukte, in onze zorgen. Vergeef ons dat we ons soms zo van u afkeren en leven alsof u er niet bent. Vul ons met uw geest, dat bidden wij u. Want u weet dat het voor ons ook moeilijk is om met u te leven. Omdat ons hart ons andere dingen ingeeft, maar ook omdat we in een wereld leven waarin u weg bent. Geloven in u is bij ons, in onze stad, zo onvanzelfsprekend. En wij kunnen alleen maar geloven als u ons vasthoudt. En als u ons vult met uw geest. En daar bidden wij u om vanmorgen. Of u dat wil doen. Dat we hier straks weer vandaan gaan. Vol van u. Aangeraakt door wie u bent. En door uw aanwezigheid. U bent onze schepper. U bent heel creatief. En wij vertrouwen erop dat u ook heel creatief bent in het vinden van wegen naar ons hart. En dat het u lukt om bij ons binnen te komen en ons woorden te geven die wortels schieten in ons hart. Zodat er in ons leven de vrucht groeit van de geest. Wilt u dat doen bij ons? Ons aanraken met uw woord, met uw liefde, met uw aanwezigheid. Vul ons met uw geest. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. En dat zingen we ook. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Jongens en meisjes, voor jullie is er nevendienst. En voor jullie vertrekken zingen we eerst samen het kinderlied. Liefde, blijdschap, vrede. We lezen vanmorgen uit 1 Korinthe. In Delfshaven zijn we daar mee bezig met deze brief. Het is nogal een stevige brief. Dat wist ik eigenlijk ook wel, maar als je hem zo een seizoen lang doorleest, dan krijg je het wel eens heel warm vanwege de dingen die Paulus aansnijdt. Allerlei dingen die spelen in de gemeente, in je eigen leven, van imagobuilding tot omgaan met seks. Dus soms dan wordt het ook heel stil als je die brief leest en daarover preekt. Soms ergert het je eigenlijk ook wel wat die Paulus allemaal zegt. Echt een goede brief eigenlijk. Die doet je wat vaak. Wij waren ongeveer aangekomen bij hoofdstuk 12. En dat gaat over de geest. Dus ja, voor de zondag na Pinksteren is dat een uitstekend gedeelte. We lezen 1 Korinthe 12 en dan de eerste 14 versen.
Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de andere gaven om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allemaal gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.
Hier gaan we dus bij stilstaan. En vers 7 uit dit gedeelte, daar zal ik nog wat uitdrukkelijke aandacht aan geven. Daar staat: in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. We zingen nu eerst in antwoord op de lezing uit Psalm 33, vers 2 en 7. Na de preek dan zingen we uit gezang 252. Wat zijn de goede vruchten? Gezang 252. Gemeente van Jezus Christus, in die brief van Paulus snijdt hij allerlei topics aan. Sommige dingen snijdt hij aan omdat de mensen daar in hun brief aan hem hadden gevraagd, Paulus, wat vind je hiervan en daarvan? En sommige dingen snijdt hij aan omdat hij gehoord heeft dat er van alles aan de hand is in die christelijke gemeente van Korinthe. En daar komt hij dan zelf mee op te proppen. En dit is waarschijnlijk een onderwerp, de geest, wat Paulus zelf aansnijdt. Omdat hij van alles heeft gehoord uit Korinthe wat hem helemaal niet zint als het hier om gaat. En hij begint in hoofdstuk 12, het gaat door tot en met hoofdstuk 14. Dus we hebben een klein stukje gelezen. Ik zou zeggen, lees de rest lekker vanzelf. Zelf eventjes thuis vandaag een keer, zondag, tijd zat. Dus dan lees je even door tot en met hoofdstuk 14. Dan zie je helemaal hoe Paulus dit onderwerp aansnijdt en uitdiept. Hij begint dus met schrijven, nu wil ik het hebben over de gaven van de geest. Zo staat dat in de Bijbelvertaling die wij lazen. Je zou beter kunnen vertalen, nu wil ik het gaan hebben over de zaken van de geest. Dus daar gaan wij het vanmorgen ook even over hebben met elkaar. Over de zaken van de geest. Ik weet niet of je daar wel eens mee bezig bent, met de zaken van de geest. Of dat een item is in je geloofsleven. Of je daar wel eens over hebt. Misschien hangt het er een beetje van af wat je je bij de geest voorstelt. Hè? Dat kan natuurlijk nogal verschil maken. Als de geest iets zweverigs voor je is, een beetje vaag, ja, dan zal het ook niet zo'n belangrijke rol spelen, dat onderwerp. Zal de geest misschien niet zo vaak ter sprake komen. Maar even kort over de geest van God nu. De geest van God, dat is eigenlijk juist niet iets zweverigs. Helemaal niet. De geest van God, dat is gewoon God zelf. Of specifieker, het is de aanwezigheid van God. Dat is de geest van God. Gods actieve aanwezigheid in jouw leven als volgeling van Jezus. En hier in de gemeenschap van volgelingen van Jezus die bij elkaar horen. Dat is de geest. Gods aanwezigheid, Gods werkzaamheid in jou, in de gemeente. Gods invloed, Gods inspiratie. Nou ja, dat is natuurlijk wel een thema, toch? In je leven, in je geloof. De aanwezigheid van God. Is God aanwezig bij jou? En wat merk je daar eigenlijk van? Hoe beïnvloedt dat je? Hoe beïnvloedt Gods aanwezigheid je als je op je werk bent of als je bezig bent met een opleiding? Of als je thuis bent? De aanwezigheid van God. Nou, daar gaan we dus even over nadenken. Misschien even wat achtergrondinformatie. In Korinthe, die christelijke gemeente, daar is een heel klein clubje hoor. Moet je een mannetje of 20, 30 voorstellen misschien. Misschien 2 keer 20 of zo. 2 grote bijbelkringen, zeg maar. Die zaten ook niet in een mooi kerkgebouw, maar gewoon bij iemand thuis. En in zo'n club, zeg maar, werd dan die brief van Paulus voorgelezen, snap je? En bij die christenen in Korinthe was de geest heel belangrijk. Want zij zagen zich als hele geestelijke mensen. Als je dat zo leest in die brief, waren het eigenlijk hele rare christenen in Korinthe. Nou ja, dat zijn wij zelf vaak natuurlijk ook. Ik denk dat ik eigenlijk wel een rare christen ben. Maar als je dat zo leest van die mensen daar in Korinthe, dat is ook wel heel apart. Zij zagen zich als een soort supergelovigen. En ze waren van mening dat de geest van God bij hen zo sterk aanwezig was, dat bij hen het koninkrijk van God eigenlijk al helemaal was aangebroken. Dus zij waren compleet in de gloria, dat dachten ze. De Heer was zo sterk aanwezig dat zij helemaal in de Heer waren. En dat betekende voor hen dat je dus ook vooral met je geest bezig was. En met de geest van God, De hogere dingen, zal ik maar zeggen, en gewone aardse zaken, ja, dat vonden ze niet zo heel belangrijk. En dat je een lichaam had, nou ja, je hebt het, maar het is niet belangrijk. En wat je mee doet, is ook niet zo belangrijk. Paulus heeft een heel hoofdstuk over seks. En dat schrijft hij omdat die Corinthiërs zoiets hadden, ja, seks is ook helemaal niet belangrijk. Dat moet je gewoon helemaal niet aan doen als je getrouwd bent. En als je je behoefte even niet kan ophouden, dan loop je gewoon naar de hoeren, want ja... Het is toch maar een lichaam. En het gaat om je geest. En de opstanding, daar heeft hij ook een heel hoofdstuk over in deze brief. Ja, zij verwachten niet dat je een nieuw lichaam kreeg, want een lichaam is niet belangrijk. Het gaat om je geest. Snap je? Een beetje zweverig, zou je kunnen zeggen. Zij zagen zich als een soort engelen eigenlijk al, die geen lichaam nodig hebben en die in hogere sferen leven. En wat was voor hen nou het kenmerk? Dat zij zulke geweldige supergelovigen waren die al helemaal geestelijk en in de Heer waren. Nou, het kenmerk voor hem was tongentaal, klanktaal. Dat is niet wat je op de eerste Pinksterdag had. Al die talen die volgelingen van Jezus daar spraken en die alle mensen konden begrijpen. Nee, die klanktaal, dat gaat om onverstaanbare klanken die je zegt of uitstoot onder invloed van de geest. In extase, tenminste dat was bij hen in elk geval zo, als je dat zo leest bij Paulus. Zij gingen helemaal uit hun dak. En in hun samenkomsten met die 20, 30 mensen gingen ze ook door elkaar heen zitten praten met die klanktaal en zo. En in hoofdstuk 14 kun je dat lezen, Paulus die vindt dat echt helemaal niks. Die heeft er gewoon niks mee. En die zegt, moet je nou eens voorstellen dat er bij jullie een niet-gelovig iemand binnenkomt in jullie bijeenkomst. En die maakt dat allemaal mee, dat jullie in klanktaal allemaal dingen door elkaar zitten te roepen. Die denkt, wat is dit voor gekkenhuis hier? Weet je wel, daar heeft Paulus niet zoveel mee. Die is meer voor orde en voor verstaanbaarheid. En bovendien is Paulus het helemaal niet eens met die christenen in Korinthe, dat die klanktaal nou het kenmerk is dat je helemaal vol bent van de geest van God. Paulus is van mening dat er iets anders is wat het kenmerk is van Gods aanwezigheid, van Gods geest. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat volgens jou het kenmerk is dat de geest in jouw leven, in uw leven aanwezig is. Dat God actief in je leven en in de gemeente aanwezig is. Wat is volgens jou het kenmerk? Want de geest van God is er. Die is uitgestort met Pinksteren. Zo zeggen wij dat ook in christelijke taal. Uitgestort. Dus dat God de geest geeft, dat is niet zoiets als iemand die even een scheutje melk in je kopje koffie doet of zo. Nee, dat God de geest toegeeft, het gaat niet om druppeltjes, dat is een plons, zeg maar. Dat is uitgestort, zeggen we in christelijke taal. God giet zijn aanwezigheid, zijn geest over je heen. Daar word je heel nat van. In vers 13 van wat wij lazen staat het ook. Dat je erin gedoopt bent, in ondergedompeld. Dat je doordrenkt bent. Dus geen zuinig scheutje, maar een plens geest over je heen. Dat is hoe de geest aanwezig is. En waaraan kun je dat merken? Paulus zegt dit. Hij zegt... Het kenmerk van de geest in het leven van mensen is dat ze Jezus niet vervloeken, niet aan de kant schuiven, wegduwen, maar dat ze zeggen, Jezus is Heer. Dat is het kenmerk van de aanwezigheid van de geest in je leven. Dat je zegt, Jezus is Heer. Kijk, die tongentaal, die klanktaal, dat zegt niet zoveel. En dat je misschien geweldig enthousiast bent in je geloof, dat zegt ook niet zoveel. Of dat je in extase bent, zegt niet zoveel. Dat kwam ook in die heidense godsdienst voor, waarin die Corinthiërs een paar jaar geleden nog helemaal in bezig waren. Daar wijst Paulus op in vers 2. Daar had je dat ook. Heb je in allerlei religies, klanktaal, extase, helemaal uit je dak gaan. Nee, dat zegt niet zoveel. Wat wel veel zegt is Jezus als Heer beleiden. Paulus zegt, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de geest. En dan bedoelt hij niet dat je dat zinnetje niet kan zeggen. Dat zinnetje kan iedereen zeggen natuurlijk. Maar hij bedoelt dat je dat alleen maar kunt belijden als de geest in je leven is. Belijden, in je leven laten zien, Jezus is Heer. En ik dacht, dat heeft eigenlijk met drie dingen te maken. Hè? Jezus is Heer. Dat u dat zegt, beleidt, uitleeft, dat is het kenmerk van Gods aanwezigheid, Gods geest. En dat heeft met drie dingen te maken. Met gehoorzaamheid, met vrijheid en met toewijding. En bij alle drie kun je wel wat kritische vragen aan jezelf stellen. Kijk, als het nou gaat om gehoorzaamheid, hè? Gehoorzaamheid. Dat gaat om wat er in je leven echt doorslaggevend is. Hè, naar wie je je oren laat hangen. Wie of wat nou uiteindelijk in jouw leven het meeste gezag heeft als je dingen doet, als je beslissingen neemt. Ja, dat kun je jezelf natuurlijk afvragen. Wat is dat bij mij eigenlijk? En dat bedoel ik niet theoretisch, maar in het echt, hè? Als je echt een beslissing neemt of echt iets doet, wat is dan de belangrijkste drijf? Wat is leidend? Wat geeft de doorslag? Is dat je eigen gevoel? Of je intuïtie? Of je driften? Of wat mensen van je vinden? Of wat de cultuur als trending ziet? Of wat de mode voorschrijft? Of wat economische machten zeggen? Of machten van gezondheid? Of noem maar op. Nee, allemaal niet. Maar uiteindelijk is dat Jezus. Maar dat is bij jou toch ook zo, als volgeling van Jezus, is dat uiteindelijk Jezus. En niet heel makkelijk, het is niet heel makkelijk. Want heel vaak laat je je oren toch weer naar iets anders hangen, naar je eigen egoïsme of naar de mening van mensen of de mening van machten. Maar dan zie je weer eens een lied of je leest iets in je Bijbel of je komt Jezus tegen in iemand anders of in een kerkdienst en dan denk je bij jezelf, nee, dat is het toch niet. Jezus is Heer, denk je dan. Maar weet je, als dat gebeurt, hè, bij jezelf, en dat gebeurt toch wel eens bij jou, dat opeens weer duidelijk wordt bij. Nou ja, als dat gebeurt, dat is de geest van God. Hè, dat kan niemand bedenken, niemand zeggen, dan alleen iemand in wie de geest van God aanwezig is. Dus zie je wel dat bij jou de geest van God er is. Anders kwam die gedachte niet bij je op. Dat je zegt, nee, Jezus ben ik gehoorzaam. Jezus is Heer. Het heeft ook met vrijheid te maken. He, vrijheid, dat is van wie je bent. Of je ergens in vast zit of niet. He, van wie ben je? Wie of wat heeft je vast? Zorgen. Dingen waar je bang voor bent. Mensen, je leidinggevende of zo. Economische processen, of je welvaart, of je armoede, of je ziekte, of verslavende gewoontes. En weet je, al die dingen zijn er. Die zijn er in mijn leven, die zijn er in jouw leven. Daar hebben wij mee te dealen. Maar je bent er niet van. Dat is het punt. Je bent er niet van. Je bent van Jezus, je bent vrij. En soms moet je dat gewoon ook eens zeggen. Als je weer vastraakt in iets en als dingen je proberen vast te pakken, dan zeg je gewoon zachtjes in je hoofd. Of misschien ook gewoon eens een keer hardop. Dat moet je niet in de tram doen of zo, maar als je ergens, weet ik veel, in het Amsterdamse bos loopt of zo en niemand ziet je. Dan zeg je gewoon ook eens een keer hardop tegen die dingen, Jezus is Heer. Weet je, dat is ook gewoon zo. Jezus is Heer. En daarom ben je uiteindelijk vrij van al die dingen die je zo in je greep kunnen in hun greep kunnen hebben. Je bent eigenlijk vrij. En ja, iedere keer als je dat realiseert, dat komt door de geest van God. Dat is de geest van God. Die laat je zeggen, Jezus is Heer. En het derde, waar het ook mee te maken heeft, Jezus is Heer, dat is toewijding. toewijding. Dat is ook zoiets, hè, waar je nou uiteindelijk op het diepste niveau in je leven je aan toewijdt. Je ambities of je belangen of de mensen om je heen. Je drukke agenda. Allemaal belangrijke dingen. Zeker de mensen om je heen zijn belangrijk natuurlijk. Maar op het diepste vlak is dat Jezus. Want Jezus, ja, die pakt je ook gewoon met zijn liefde. Toewijding heeft heel veel met liefde te maken. Dat je Jezus weer eens een keer in het oog krijgt. En dat echt weer eens een keer bij je binnenkomt. Wat Jezus eigenlijk deed. Dat Jezus het lef had om jouw mensenleven te gaan leven. Met alle ups en downs. Met alle mislukkingen en successen. En dat hij het lef had om jouw mensenleven te leven tot aan het eind. Met alle consequenties van jouw foute keuze. Dat hij daaraan stierf en weer opstond. Ja, dat is liefde. Jezelf geven. Voor iemand anders. Dat is wat Jezus deed. En als dat weer eens bij je binnenkomt. Hè, in de lijdenstijd of zo. Dan merk je soms ook wel. Ik weet niet of jij dat ook wel hebt. Dat hoop ik eigenlijk wel. Dan merk je ook wel eens dat er bij jou iets terugkomt. Hè, dat in jou diep weg in je hart. Op de bodem van je ziel iets reageert. Op de liefde van Jezus. Dat er ook liefde komt. Hè, dat liefde wakker roept bij jou. Dat je denkt, ja, ik ga gewoon voor Jezus. Nou ja, dat is toewijding. Dat is toewijding. En dat gebeurt door de geest van God. Dus het kenmerk dat de geest van God in je leven is. Dus wat is nou het kenmerk ervan dat de geest van God bij jou is? Bij u? Dat is dat je belijdt, Jezus is Heer. Nou geeft Paulus in zijn brieven nog wel wat andere kenmerken. We hebben uit Galaten gelezen over de vrucht van je geest. Over de vrucht van de geest. Dat de geest je karakter vormt. Maar ja, daar wou ik vanochtend eigenlijk niet zoveel over zeggen verder. Nog wel iets anders wat ook in dit stuk staat wat wij lazen. Dat is dat je ook kan merken dat de geest er is. Omdat de geest je gaven geeft. De geest geeft je gaven. En Paulus zegt dat de geest aan iedereen, elke volgeling van Jezus, iedereen die hier zit, dat de geest daar gaven aan geeft. En wat mij wel opviel, is dat bij Paulus niet iets hypothetisch is. Hè? Zo van, als je Jezus gaat volgen, dan kun je gaven van de geest krijgen. Of nog erger, als je een betere gelovige wordt, dan krijg je gaven van de geest. Nou, zo werkt het dus helemaal niet. Kijk, dat je Jezus volgt als Heer, dat is gewoon het kenmerk dat de geest er is in je leven. En de geest geeft je gewoon gaven. Dat is voor Paulus een feit. Verschillende gaven. Eén God is er, zegt hij, en die geeft verschillende gaven aan verschillende mensen. Dus de vraag is niet of je de geest hebt en of de geest je gaven heeft gegeven. Misschien dat je dat wel eens afvraagt, omdat je niet zo'n geloofsheld bent. Misschien dat je soms heel erg twijfelt of zo. Of er gebeuren dingen in je leven, denk je, nou, ik weet niet of God er wel is. En misschien denk je dan ook van, nou, bij mij zal de geest van God wel niet zijn, want ik ben maar zo'n klein gelovige. Ja, dat heb ik trouwens ook hoor. Als dominee ben je soms ook maar zo'n kleine gelovige. Maar weet je, dat is niet, dat zegt niet zoveel. Over de geest in je leven bedoel ik. Dat je Jezus volgt met vallen en opstaan. Misschien als zo'n kleine gelovige. Dat is volgens Paulus het kenmerk dat de geest er gewoon is in je leven. Dat is een feit. Dus hoe klein je geloof ook is, de geest is in iedereen werkzaam, zegt Paulus. Dus de vraag is niet of je de geest hebt en of je gaven hebt gekregen. De vraag is, welke gaven heb je gekregen? Dat is de vraag die je vanmorgen maar eens moet stellen. Welke gaven heb je gekregen en hoe kun je die inzetten voor de gemeente? In dit gedeelte staat een heel lijstje gaven. En als je vandaag je huiswerk doet en hoofdstuk 12 uitleest en hoofdstuk 13 leest en hoofdstuk 14 ook nog leest, dan kom je dat rijtje gaven nog een paar keer tegen. Wijsheid is een gave, zegt Paulus, dat je wijze dingen kunt zeggen over Jezus. Kennis overdragen is een gave. Een groot geloof, dat je zo'n vertrouwen hebt dat je een stap durft te zetten die je niet gauw zou zetten, die misschien helemaal niet vanzelfsprekend is. Maar uit geloof doe je dat. Nou, dat is een gave. Of genezen, zegt Paulus. Dat is ook een gave. Misschien door handoplegging, dat er iets gebeurt door de geest. Of misschien heb je de gave van genezen door de reguliere geneeskunde. Dat is ook een gave als je daar goed in bent. Op dat vlak. En misschien kun je heelheid, genezing brengen bij mensen door iets te zeggen. Dat hebben sommige mensen zo, die ken je vast ook wel. Die hebben de gave om soms zoiets te zeggen dat je heelheid krijgt. Dat het genezend werkt. Nou ja, dat is allemaal de gave van genezing. Of wonderen doen, zegt Paulus, letterlijk staat de krachten. Misschien bovennatuurlijke dingen of krachtige dingen. Dat je krachtig durft op te treden. Hij noemt ook nog profeteren. En als je doorleest vandaag, dan zul je wel zien dat volgens Paulus nog het belangrijkste is van de gaven van de geest. En wat is nou profeteren? Dat is dat je een woord van God kunt zeggen dat verhelderend licht werkt op situaties. Misschien dat het bemoedigt of troost of juist heel kritisch is. En dat is ook een gave die mensen soms hebben. Misschien heb jij die gave wel. Dat je ergens bent en je ziet zo eens wat er gebeurt. Of je hoort wat iemand vertelt over zichzelf. En opeens denk je. En dan komt er iets. Hè? Misschien een zin uit de Bijbel of een woord van God. En een inzicht. En dat zeg je. En die figuur met wie je praat, die denkt zo van ja. Ja, nou valt het kwartje. Weet je wel, zoiets. Nou, dat is profeteren. Dat is ook een gave. Nou ja, dat lijstje gaat nog even door. Klanttaal staat er ook bij, helemaal aan het eind. Niet omdat dat het minst belangrijkste is, maar omdat dat volgens Paulus het probleem is bij de mensen in Korinthe. En je kunt dit lijstje aanvullen met van alles en nog wat. Gaven die de geest geeft. En die gaven, zegt Paulus, die zijn niet voor jou. Als individuele gelovige, cadeautje van de geest waar je zelf lekker thuis op je kamertje van kunt genieten. Nee. Nee, zegt Paulus, die gaven zijn er ten bate van de gemeente. Dus dat is eigenlijk ook zo mooi juist met de geest van God. Hè? Die beïnvloedt je, God beïnvloedt jou. En dat komt naar buiten en dat raakt mensen om je heen. De gemeenschap waarin je leeft, gemeenschap van gelovigen en ook daarbuiten natuurlijk, daar gebeurt iets doordat de geest in iedereen aanwezig is. Gaven om de gemeente op te bouwen. Dus nogmaals, de vraag is niet of jij of u gaven van de geest hebt gekregen, maar de vraag is welke gaven heb je gekregen? En ik dacht, misschien kun je daar gewoon eventjes over nadenken nu. Dan hou ik eventjes mijn mond. Dan denk je eens even na bij jezelf. Welke gaven heb ik nou eigenlijk gekregen van de geest? En hoe kan ik dat inzetten? In de gemeenschap, bij mensen met wie ik leef. Welke gaven of gaven, welke gaven heb ik gekregen? Even over nadenken nu. wel heel stil. Jullie denken wel na, toch? Of is het zondagmorgen en was het gisteravond laat en gaan je ogen dicht? Ik weet niet, kon je iets bedenken? Hoef nou niet te zeggen hoor, ga niet rijtjes langs. Maar ik zou zeggen, doe daar wat mee. Dat doe je vast ook al, maar wat je bedacht hebt, als je er vandaag nog eens over nadenkt, en neem het mee en zet het in. Want gaven die brengen bloei. En zo werkt dat. Die brengen jezelf tot bloei en elkaar. Want dat is waar het God om gaat. Gods aanwezigheid, Gods geest, dat is bloei. En dan moet je ook wel heel uitbundig opvatten eigenlijk. Hè? Wat ik al zei, de geest is niet een scheutje melk in de koffie, maar dat is een plons, zeg maar. Dat is de geest van God. En de geest is uitbundigheid. De geest brengt je leven tot bloei zoals bomen in de lente. Ik weet niet of jullie afgelopen weken de magnolia's hebben zien bloeien. Die heb je hier in Amsterdam toch ook wel? Of is dat meer iets van 010? Niet? Hebben ze hier ook? Oké, heel mooi. Of die prunus, hè, met al die roze bloemetjes. Of nu de kastanjebomen. Met al dat frisse groene blad en die witte kaarsen, weet je wel? Dat is bloei. Nou, dat plaatje, dat beeld, dat moet je bij de geest denken. Bloei, de geest geeft je bloei. En jouw bloei, uw bloei is er om anderen ook te laten bloeien. En om de gemeente te laten opbloeien. Dus ik zou zeggen, laat de gemeente een bloeiende plek zijn. Hè, waar mensen opknappen. Waar buitenstaanders een plekje vinden. Waar zoekers binnen kunnen stappen en ruimte hebben om al hun vragen te stellen. Tot eer van God, die ons zijn geest geeft. Want we leven en we bloeien tot eer van God. Met hem leven wij, toch? Want Jezus is onze Heer. Amen.
Thank you.
Dan is nu het blokje mededelingen. Kijk eerst even naar Anne. Wil jij nog wat zeggen over de introductiebijeenkomst zo meteen? Die start om 12 uur. De rondleiding. Voor mensen die zich nog daarbij willen aanmelden. Misschien kun je even staan, Anne. En andere mensen ook. Dan weten we even waar we naartoe kunnen gaan. Dan vanavond is er een bijzondere bijeenkomst rond het thema Mindful met Jezus. Onder leiding van Roelof Telgenhof. Voorganger in de Oosterparkkerk. En hij zal, het zal gaan om de vraag hoe we Gods aanwezigheid meer kunnen ervaren in het drukke leven van alle dag. Van harte welkom hier om 7 uur. Dan hebben we ook nog een blijde mededeling. Is misschien wat later dat we die van de kansel afkondigen. De geboorte van Lieselotte, van Marielle en Henk-Jan Prins op 3 mei. Van harte gefeliciteerd vanuit de kerkraad. We wenden onze blik even op de wereld, zogenaamde wereldblik. En daarbij denken we aan de familie van Loenen. Zij gaan een wat drukke periode tegemoet. Allereerst hebben zij onlangs een kindje gekregen, een dochter, Amy. Het gaat met Jacco en Corine en het gezin goed. Maar de voorbereidingen voor de uitzending die zijn in volle gang. 12 juni is de uitzenddienst in Bodegraven. Nou, dan in augustus hoopt het gezin naar Australië te vertrekken. En dan is er ook nog iets van visum, wat nu een tijdelijk visum is. Dat moet allemaal een permanent werkvisum worden. U kunt zich voorstellen dat dit allemaal heel veel onzekerheid met zich meebrengt. Dus aan de ene kant dank voor hoe het gaat. Maar we zullen ook zo bidden voor dit jonge gezin. Dan de bloemengroet van deze dag. En die zijn met een hartelijke groet en bemoediging voor onze eigen wijkpredikant Bas van der Graaf. Die heeft heel af en toe last van een vervelende opvlammende ontsteking. Voor zover wij weten gaat het weer beter. Gerdien knikt. En dan kijk ik even terug. Gerdien, mag ik aan jou vragen dan ook de bloemen namens de gemeente over te brengen. Heel goed. Na de afloop bestaat er ook weer de mogelijkheid om persoonlijk gebed voor uzelf of voor anderen te vragen. En het gebedsteam staat dan voor in de kerk. En de leden zijn herkenbaar aan de badges. Dan nog één opmerking over de collecte. De eerste collecte is voor het straatpastoraat. Komt zo wat op de beamer. Beide collectes van harte ga je gang.
Wij gaan u danken, bidden, onze voorbeden doen. Laten we bidden. Heere God, dank u dat u geen hogere kracht bent, ergens ver weg aanwezig, maar dat u God bent, onze schepper. Onze redder, degene die ons roept, degene die in ons leven aanwezig is, door uw geest, door uw creatieve, actieve aanwezigheid. Dank u wel dat u ons zo waardevol vindt en toch zo ziet zitten dat u bij ons aanwezig bent. We weten dat dat niet echt vanzelfsprekend is. Als we naar ons eigen geloof kijken, de kracht van ons geloof, ons eigen enthousiasme, onze vurigheid, soms is het er en soms is het ook zo magertjes en zo dun. We zouden ons best kunnen voorstellen dat u er een punt achter zet en denkt, ik ga met wat andere mensen in zee die wat geloviger zijn. Maar dank u dat u dat niet doet, maar dat u bezig blijft met ons. Omdat u ons hebt geroepen om Jezus te volgen, om te delen in het nieuwe leven van Jezus Christus. En u bent een doorzetter. U geeft niet op waar u mee begonnen bent. En daar zijn we u zo dankbaar voor. Dat is echt onze redding. En wij bidden u, Heere God, wilt u ons hele leven blijven vasthouden. En ons hele leven met uw geest aanwezig zijn. Ons terugroepen als we wegdwalen. Ons kritisch inzicht geven naar onszelf als we verkeerde ideeën of verkeerde paden volgen. En wilt u ons iedere keer ook zo volmaken dat we niet anders kunnen zeggen en niet anders kunnen leven dan Jezus is Heer. Want Hij is ook onze Heer. Hij die zichzelf gaf. In Jezus kwam u zelf, Heer God, en heeft u uzelf gegeven. Jezus is onze Heer. Wij volgen Hem. En wilt u met uw aanwezigheid ons daar telkens voor motiveren, ons op het spoor van Jezus houden, het spoor van uw Koninkrijk. Help ons ook om de gaven die u ons geeft, om die te gebruiken, zodat wij zelf bloeien en de mensen bloeien met wie wij in contact komen. Help ons ook om uw gaven in te zetten voor de gemeente. Samen hebben wij heel verschillende gaven. Een compleet boeket met allerlei bloemen. We kunnen elkaar als gemeenteleden ook helemaal niet missen. Samen zijn wij een gemeenschap. Help ons om in onze gemeenschap hier die gaven in te zetten en elkaar te dienen, elkaar vast te houden. En geef dat ook een effect heeft op mensen die op zoek zijn, met wie we in contact komen. Dat zij Jezus ook vinden en ook gaan zeggen, Jezus is Heer. Heere God, wij bidden u, wilt u zich ontfermen over ons als we grote zorgen hebben over onze gezondheid, of over onze baan, of als we geen baan kunnen vinden en op zoek zijn, of als onze opleiding vastloopt, of het in onze relaties niet goed gaat. Als eenzaamheid ons soms zo wurgend vasthoudt, u kent ons, Heere God, wilt u zich ontfermen over ons. Ons uw heelheid geven, uw genezing, uw troost, uw aanwezigheid. Wij bidden u, wilt u zich ontfermen over ons als we vol verdriet zijn, omdat er een lege plek is in ons leven. Wilt u er dan ook zijn bij ons? Wij bidden u voor familie Van Loenen. In alle hectiek van voorbereiding, van uitzending, wilt u hen zegenen, het hele gezin. En wilt u met hen meegaan, dat ze dat ook ervaren en weten dat u meegaat. Wij bidden u ook voor dominee Bas van der Graaf. Wilt u hem ook zegenen, hem gezondheid geven. Heere God, we danken u voor de geboorte van Lieselotte. Wilt u haar ook nabij zijn? En haar vader en moeder. Wilt u dit gezin zegenen? En wilt u deze mensen in uw handen houden en vasthouden? Ook dit kleine mensje. Haar vasthouden heel haar leven lang. Heere God, we bidden u ook voor de grote wereld waarin we leven. Voor mensen op drift, voor mensen op de vlucht. Voor mensen in steden die kapotgeschoten zijn. Voor mensen op plekken waar bommen vallen. Wij bidden u voor wereldleiders. Wilt u hen uit uw vrede laten leven en uit uw vrede laten putten. Wij bidden u voor mensen vol haat die vernietiging brengen. Laat uw liefde hen omkeren en veranderen. Wij bidden u vandaag ook voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze Jezus volgen. U kent hen. Wilt u dicht bij hen zijn, Heere God? Dat zij aan de lijve ervaren dat u God bent, hun God bent. Wij bidden u voor ons eigen land, voor deze stad, voor de mensen die ons besturen, die leiding geven. Geef hun wijsheid als een gave van uw geest. Heere God, wilt u in stilte naar ons luisteren als we ons hart voor u openleggen? Hoor ons bidden in de naam van Jezus, die geleerd heeft om tegen u te zeggen: Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt nu dus gecollecteerd en daarna zingen we het lied Geest van hierboven. U mag naar huis gaan in de vrede van God en laat u dragen door zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.